Luisteraars, hartelijk welkom op onze laatste uitzending. Helaas de laatste uitzending voorlopig. Deze avond zal ouderling van Staveren een meditatie verzorgen. En na het lezen van Psalm 143 en het voorgaan in gebed zal er gezongen worden Psalm 119 vers 3 en 53. Een fijne avond.
We willen dus beginnen door te lezen uit Psalm 143. Een psalm van David. O Heere, hoor mijn gebed. Neig de oren tot mijn smekingen. Verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid. En ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Want de vijand vervolgt mijn ziel. Hij vertreedt mijn leven ter aarde. Hij legt mij in duisternissen, als degene die overlang dood zijn. Daarom wordt mijn geest overstelpt in mij. Mijn hart is verbaasd in het midden van mij. Ik gedenk aan de dagen van ouds. Ik overleg al uw daden. Ik spreek bij mijzelf van de werken uwer handen. Ik breid mijn handen uit tot u. Mijn ziel is voor u als een dorstig land. Verhoor mij haastiglijk, Heere. Mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet van mij. Want ik zou gelijk worden degene die in de kuil dalen. Doe mij uw goede tierenheid in de morgenstond horen. Want ik betrouw op u. Maak mij bekend de weg die ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel op tot u. Red mij, Heere, van mijn vijanden. Bij u schuil ik. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleide mij in een effen land. O Heere, maak mij levend om uw naams wil. Voer mijn ziel uit de benauwdheid om uw gerechtigheid. En roei mijn vijanden uit om uw goede tierenheid. En breng hen om, alle die mijn ziel beangstigen. Want ik ben uw knecht. Voordat we dit gaan overdenken, gaan we eerst de Heere vragen om een zegen over ons samen zijn. Laten we samen gaan bidden. Heere die de hemel en die de aarde gemaakt heeft. Tot wie zullen we anders gaan dan tot u? Op deze laatste contactavond, als we aan elkaar verbonden zijn via de kerktelefoon en gaan luisteren naar uw woord en naar het verhaal, Heer, dan hebben we uw zegen nodig. Kom dan met uw geest en met uw genade vanavond in ons midden. Ook als we thuis meeluisteren. Dan bidden we voor elkaar, u die ons kent en die ons doorgrondt. Want niets is zo oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. U weet hoe het in ons leven gesteld is, in de omstandigheden van het leven, ook bij het klimmen van de jaren, als daar ook ondervonden wordt de moeite van het ouder worden, de beperkingen waar we tegenaan lopen. Dan mogen we juist ook vanavond de ouderen aan u opdragen, die thuis wonen, die in verzorgingshuizen wonen of in verpleeghuizen. Heere, geef toch wat nodig is, als we alleen zijn of als echtpaar bij elkaar mogen zijn. Ook dan weten we dat er zieken zijn, dat er moeite zijn, dat de een de ander tot een hand en een voet is. Maar ook als we alleen zijn, en juist ook in de afgelopen periode van corona, waarin de beperkingen van contacten zo moeilijk was, het is nog niet voorbij, dan weet u wat dat betekent. Heere, geef dan uw trouwe hulp van boven. Dat we dan mogen ervaren wat de dichter ook mocht ervaren. De Heere is aan mijn zijde en hij ondersteunde mij. En daar zullen we vanavond ook van horen. Van die ondersteuning van uw geest. Waar de dichter bidt, uw goede geest geleide mij in een effen land. O Heere, schenk ons allen uw geest. Doorwaai onze gemeente, onder jong en oud, opdat uw huis vol worden. Om uw naams willen, Heere. Want u kunt het niet doen om ons entwil, want zie we op onszelf, dan moet u ons voorbij gaan. Bij ons is de ongerechtigheid, bij ons zijn de overtredingen, bij ons is de zonde die ons dagelijks zo omringen. Heere, vergeef ons al onze zonden en denk aan ons toch in gena om uw goedheid de ere te geven. We mogen zo danken dat in de afgelopen periode, dinsdagavonds deze avonden mogelijk waren, willen we het zegenen. En ook vanavond, blijf bij ons. We vragen het uit genade, om Jezus wil. Amen. We gaan zingen uit Psalm 119, het derde en het 53ste vers. Och schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidspan strekken. Kiel dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd, dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken. Wanneer ik steeds opmerkend ware geweest, hoe uw geboon mij tot uw liefde wekken. En ook het 53ste vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht om het donker op te klaren. Ik zwoer en zal dit met een blij gemoed bevestigen in al mijn levensjaren, dat ik uw wet die heilig is en goed, door uw gena bestendig zal bewaren. We noemen u Psalm 119, vers 3 en 53.
Dan zou geen schaam
Gedeelte wat we vanavond met de hulp van de Heer willen overdenken, kunt u vinden in het voorgelezen Bijbelgedeelte, Psalm 143 en daarvan het 10e vers. Daar lezen we: Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God, uw goede geest geleide mij in een effen land. Boven die tekstwoorden kunnen we schrijven een gebed om voortdurende zegen. Vanavond willen we dan met een vraag beginnen. Hoe is het nu in uw en mijn hart? Is het dagelijks ons gebed, wat we gezongen hebben? Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Of zoals we in onze tekst kunnen lezen, uw goede geest geleide mij. Is dat wat u en ik van de Heere begeert? En zijn wij net als de discipelen waarvan we kunnen lezen in Handelingen 1, dat ze volhardend waren in het gebed, biddend en smekend om die genade, de genade van Gods geest en van Gods hulp. David, hij is er in zijn leven achtergekomen dat hij niet meer zonder Gods hulp kon en niet zonder Gods leiding door het leven heen kon gaan. Daar getuigt deze psalm heel duidelijk van. En als hij deze 7e boetpsalm dicht, is het niet gemakkelijk in zijn leven. O nee, hij moet vluchten voor Absalom, voor zijn zoon, die hem wil doden, die koning wil worden over Israël. En David, hij vlucht naar de woestijn van Juda. We kunnen dat lezen in Psalm 63... die in dezelfde tijd is gedicht als Psalm 143. Daar lezen we dat David is in de woestijn van Juda. En wat doet hij? In de morgenstond, zoals we zingen bij het krieken van de dageraad, dan buigt hij zijn knieën in het zand. En hij verootmoedigt zich voor de Heere. En hij zegt: O God, gij zijt mijn God. Ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u. Mijn vlees verlangt naar u in een land dor en mat, zonder water. En zo ook in deze 143e psalm lezen we die boetvaardigheid. Daar begint hij mee. Als een boeteling horen we hem smeken. O Heere, hoor mijn gebed. Neig de oren tot mijn smekingen. Verhoor mij naar uw waarheid en naar uw gerechtigheid. En ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. David, hij voelt zijn schuld. Het was door zijn eigen schuld dat hij moest vluchten, dat het zwaard van zijn huis niet zou wijken. Maar ook horen we in deze psalm zijn verlangen naar God, net als in Psalm 63. Mijn ziel dorst naar God. Of in vers 3, voorwaar ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkheid en uw eer, want uw goede tierenheid is beter dan het leven. Mijn lippen zouden u prijzen. En diezelfde gedachtes lezen we ook hier in vers 6. Ik breid mijn handen uit tot u. Mijn ziel is voor u als een dorstig land. Verhoor mij haastelijk, Heere, mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet van mij, want ik zou gelijk worden degene die in de kuil dalen. David, de man naar Gods hart. Hij blijft een boeteling. Hij blijft een smekeling aan Gods genadetroon. met al de beloftes van de Heere die hij in zijn leven had mogen ervaren, waar de Heere in zijn hart gesproken had, blijft hij toch bidden als een behoeftige. Hoe is dat bij u en mij? Ook na ontvangen genade mogen we dezelfde gestalte van David beoefenen. Elke dag opnieuw om zo Gods aangezicht te zoeken. Om zo onze hand op te houden. Om te vragen, Heere, geef mij de hulp van uw geest. En waar pleit David dan op? Wel, het eerste waarop hij pleit is Gods waarheid. Zo kunnen we lezen in vers 1. Verhoor mij naar uw waarheid. David komt dus niet met zichzelf. Hij gaat de Heere wijzen op zijn eigen werk, op zijn waarheid. Dat is Gods onwankelbare trouw. Dat is de wetenschap dat God alle dingen weet. Zo is in Psalm 139. Niets is, o Oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Maar dat is ook de wetenschap dat hij de zijne niet zal begeven en niet zal verlaten. Gods waarheid, wat hij beloofd heeft, zal hij doen. Ook al zijn wij in omstandigheden die heel moeilijk zijn. Ook al is de binnenprater op de been om ons heen en weer te slingeren. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En dan zien we ook het tweede waar David op pleit. Dat is op Gods gerechtigheid. Dat is Gods recht. Hij gelooft, God zal recht spreken. Ook in de situatie waarin hij verkeert. God helpt de verdrukte. En hij wist het uit ervaring die tot hem komt, zal hij geenszins uitwerpen. David, hij denkt aan de vorige dagen, aan het verleden. God was goed geweest voor hem. God had gezorgd. Hij denkt daaraan terug. En dan zien we zijn geloof daarboven komen. Dan zegt hij, op u betrouw ik. En tot u neem ik de toevlucht. Op u betrouw ik. Hij kiest dat woordje, niet vertrouw ik, maar betrouw ik. En dat ziet op iemand die niets heeft. Die in het stille betrouwen de toevlucht neemt tot de Heere. Net als die bloedvloeiende vrouw. Wat had ze? Ze had helemaal niets. Alles had ze aan de medicijnmeesters ten koste gelegd. En nu was het, moeder kom ik arm en naakt. Ja, tot wie? Tot Jezus, die zalig maakt. In het toevluchtnemend geloof. Om in dat toevluchtnemend geloof, net als David, te beoefenen, bij u schuil ik. En waar ben je dan veilig? Als je bij de Heere mag schuilen. Met al uw noden, met al uw zorgen, met al uw zonden. Wat u ook gedaan hebt en wie u ook bent, bij de Heere schuilen. Want dan is het waar, wat we lezen in Psalm 91, die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. En daar onder zijn vleugels hoor je zijn liefdeshart kloppen. Hoor je zijn stem die het zegt, ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken. Kijk, en die liefde die God uitstort in het hart, geeft een wederliefde. Dat zien we ook in vers 10. Dan bidt David, leer mij uw welbehagen doen. Wat bedoelt David daar dan mee? Gods welbehagen doen. Wel, dat is Gods wil doen. Dat is in zijn wet en in zijn wegen wandelen. David vraagt niet alleen om dat te leren, wat dat is. Leer mij uw weg. Nee, maar hij vraagt het ook om te doen. Dat ligt op de bodem van zijn ziel. Leer mij uw welbehagen doen. Dat ziet dus op de daden vanuit de mens. Om te leven naar Gods wet en naar Gods wil. David zegt in Psalm 119, hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag om in die wet te oefenen. En kan het dan alleen? Kan het vanuit jezelf? O nee. Hij bidt in diezelfde psalm: maak in uw woord mijn gang en treden vast. Hij bidt in diezelfde psalm: och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Hij was erachter gekomen: zonder die geest kan ik niets doen. Bent u er ook achter gekomen? En kent u ook de begeerte van David in uw hart om de Heere te dienen? Want hoe is het dan in ons hart? Met die vraag zijn we begonnen. Hoe is het in u en mijn hart? Wie dienen wij? En dan zijn er maar twee antwoorden. Of we dienen de Heere, of we dienen de Satan. De Satan, de verleider van de beginnen. De Satan die elke keer weer zegt: doe maar wat je zelf wil. Hij is Gods tegenstander en probeert ons bij God vandaan te houden. En vanuit onszelf komen we daar nooit, nooit los van. Dat wist David ook. En daarom bidt David om een leidsman. En ook na ontvangen genade kan de Satan ons zo in zijn greep nemen. Ook na ontvangen genade hebben we die leidsman nodig. En dan horen we hem hier bidden: uw goede geest, geleide mij. David, hij bidt om de leiding van de Heilige Geest in zijn leven. Dat kon hij niet meer missen. Ook als hij als een vluchteling in de woestijn was. Uw goede geest, geleide mij. Hebben wij die geest ook nodig? Die geest die een licht wil zijn op ons levenspad. Die geest die ons hart wil reinigen, ons hart wil vernieuwen. Die geest waarvan de Heer Jezus zelf zegt: die zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Hebben wij behoefte aan die geest? Die geest die een leidsman is tot Christus. Om een zondaar achter Christus aan te doen gaan. Daar mogen we elke dag om vragen. Daar mogen we elke ochtend mee beginnen. En doe dat maar. Buig elke ochtend maar uw knieën. Ook bij het klimmen van de jaren. En bid: uw goede geest, geleide mij, Heere. Schenk mij de hulp van uw geest. Want als die geest ons leidt, waar leidt hij dan naartoe? Dat zegt onze tekst ook. Uw goede geest, geleide mij in een effen land. Wat is dat, een effen land? Wel, een effen land is een land zonder hindernissen. Een land zonder obstakels. Treffend dat David vraagt: uw goede geest, geleide mij in een effen land, naar een effen land. David vraagt niet om een weg zonder moeite. David vraagt niet om een weg zonder zorgen. David vraagt niet om een weg van vrede. Nee, hij vraagt een begaanbare weg. De weg naar God. Die weg die geëffend en gebaand is door de Heer Jezus Christus. Hij is immers de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door hem. En de weg achter hem aan is dikwijls een weg door de diepte. Veel wederwaardigheden, veel rampen zijn des vrome lot. En toch, als je zou vragen: zou je nou willen ruilen met een ander? Nou, zo'n Asaf zou vragen. Asaf, die goddelozen, die van hun buik hun god maken. Zou je willen ruilen? Dan zegt Asaf: nee, het is mijn goed, mijn zalig slot, nabij te wezen, bij mijn God. Ook al gaat die weg door de diepte heen. Ook al is het een weg vol moeite van zorgen, een weg van beproevingen. Waar de Heere zijn volk beproeft, waar de Heere zijn volk kastijdt. Maar weet u, dan mag er wel eens honing aan de roede zijn. Dat mag je wel eens ervaren. Het zijn liefdeskastijdingen. Om zo door de diepte dichter en dichter achter hem aan te gaan. Een weg waarin wij het einde vaak niet kunnen bekijken. Maar als hij voorop gaat, dan mogen wij volgen. En dat hoeft niet in eigen kracht. Nee, hij wilde zijn kracht geven, de kracht van zijn geest. En dan wordt het waar wat Psalm 84 zegt. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. En elk hunner zal in zaligst oord van Sion haast voor God verschijnen. Dat is het einde van de weg. Vrede met God. In dat effen land. In dat hemelse Jeruzalem. Waar niemand meer zal zeggen ik ben ziek. Waar niemand meer zwak zal zijn. Waar God zal zijn alles en in alle. En David wist ook dat hij geen rechten had. Het is een boetpsalm. Hoor hoe een boeteling pleit. En waar pleit hij dan op? O Heere, maak mij levend om uw naams wil. En voer mijn ziel uit de benauwdheid om uw gerechtigheid. Hij pleit op Gods grote naam. Doe het om uw naams wil, Heere. Zo mogen wij ook bidden en pleiten. En zo wil de Heilige Geest onderwijs geven in het welbehagen des Heren en dwars door al het menselijke heen ons leiden naar die eeuwige heerlijkheid. Hij leidt zondaren. Bent u een zondaar geworden voor God? Hebben we uw zonde beleden en mogen ervaren hoe God u geleid hebt naar de wet? Langs de wet van Sinaï. Die wet die moet verdoemen. Waar niemand van ons kan leven. Maar bent u ook geleid naar langs de kruisheuvel van Golgotha. Waar Jezus Christus zijn leven heeft gegeven. Zijn bloed wat reinigt van alle zonden. Daar is het leven te vinden ook vandaag. Onder aan het kruis. Om zo vanuit het kruis langs het geopende graf geleid te worden. Het graf wat spreekt van overwinning. En zo leidt hij al zijn kinderen naar die eeuwige heerlijkheid. Om dan altijd bij de Heere te zijn. Zou u vanavond door die geest geleid willen worden? De Heere stort zijn geest nog uit. Zolang de zon en maan wezen zal. En de zon schijnt vanavond nog op dit moment. Gaat zijn werk door. En daarom bid dagelijks. Och schonk gij mij de hulp van uw geest. En leer mij dan, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden. En leid mij in een effen land. Ja, Heere, laat uw gunst mij niet begeven. Schenk mij om uw naams wil leven. Laat mijn ziel die tot u schrijft, van haar benauwdheid zijn ontheven. Red mij om uw gerechtigheid. Amen. Laten we dat gaan zingen uit Psalm 43 en daarvan het 10e en het 11e vers.
Vanavond lees ik u voor over het leven van Sean Payton, een zendeling afkomstig uit Schotland. Hij werd door de Heere naar een eilandengroep in de Stille Oceaan gezonden. En de volgende tekst uit Matteüs 28 mogen we als kerntekst bij dit verhaal in gedachten houden. En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen zeggende: mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga dan henen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende, in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. Deze tekst is uit Matteüs 28, vers 18, 19 en 20. Het is maar een zacht windje dat het schip voortbeweegt over de zee. Op het dek staat een jonge man, hij kijkt in de verte. Nog niet, fluistert hij. Ik zie het land nog niet. Toch moet het land al snel in zicht komen. Het land waar hij met zoveel verlangen naar uitkijkt. Daar moet hij zijn. Land in zicht, wordt er vanuit het kraaiennest geschreeuwd. Beneden op het dek wordt dit nog een aantal keren herhaald. John voelt zijn hart bonzen. Hij ziet het nu ook. Dat moet het eiland zijn waar hij heen moet. Het eiland waar de Heere hem heen stuurt. John, wie is John eigenlijk? John Payton wordt op 24 mei 1824 in een dorpje in Zuid-Schotland geboren. Tot zijn 12e jaar gaat John naar school. Daarna helpt hij zijn vader in de kousenweverij. Maar dat is niet het enige wat John doet. Hij studeert ook Latijn en Grieks. In die tijd is hij al vast besloten om zendeling of predikant te worden. Na een paar jaar gaat hij werken in de gemeente van de grote stad Glasgow. Hij wordt stadszendeling. Wij zouden zeggen evangelist. 4 uur per dag klopt hij van huis tot huis aan bij mensen die al heel lang niet meer in de kerk zijn geweest. Het is een moeilijke tijd voor Payton. Toch komen er steeds meer mensen zondags luisteren naar hem. Zijn werk wordt door de Heere gezegend. Maar John kan niet in Glasgow blijven. Hij hoort dat zijn kerk een zendeling zoekt. Een zendeling voor een eilandengroep ten noordoosten van Nieuw-Zeeland en Australië. In de Stille Oceaan. Zendeling, dat wil John Payton graag worden. Maar vindt de Heer het ook goed? Elke dag bidt Payton tot God. En de Heere luistert en geeft antwoord. Payton meldt zich aan. Wat zijn de ouders van Payton blij. Bij zijn geboorte hebben ze hem al afgestaan voor de dienst van God. En nu? Nu gaat zijn wens bijna in vervulling. Dit moet dan het eiland Tanna zijn. Een klein bootje brengt Payton en zijn jonge vrouw Mary aan wal. Een paar kisten met kleding en gereedschap worden door de matrozen ook aan wal gezet. Daar staat hij dan. Midden in een kring eilandbewoners die wild om hem heen springen en boze gebaren maken. De gezichten van de mensen zijn niet om aan te zien. Eén wang rood, één wang zwart en de kin blauw. Even schrikt Payton, maar ook medelijden vervult zijn hart. Payton begint gelijk te spreken, maar daar stopt hij snel mee. Ze verstaan hem niet. John Payton deelt wat cadeautjes uit, vishaken en spiegeltjes. De grootste schat die hij graag uitdeelt, moet nog wachten. Samen met een paar helpers bouwt hij van boomstammen en ander materiaal een huis. Tijdens het bouwen van het huis breekt er een oorlog uit tussen verschillende stammen op Tanna. Op nog geen kilometer afstand worden verschillende Tannezen gedood. Hun dode lichamen worden gekookt en opgegeten. Vanaf die tijd probeert John Payton bij oorlogsgeruchten meteen te gaan kijken. Hij waarschuwt de eilandbewoners. De grote heren, ook van Tanna, wil dit niet. Hij zal anders komen met zijn straffen. Op 3 maart, nog maar kort na de geboorte van hun zoontje, sterft Johns vrouw. Payton is erg verdrietig. 17 dagen later wordt ook zijn lieve zoontje weggenomen door de dood. Toch vertelt hij over de barmhartigheid van God. Zijn vrouw is uit lijden verlost. Ze mag nu altijd bij de Heere zijn. Wat is ze gelukkig? John Payton moet nu zonder vrouw verder met het werk. Maar hij weet dat de Heere voor hem zorgt. Ik ben met u al de dagen tot de volleinding der wereld. Toch blijft het moeilijk om het werk te doen. De mensen stelen uit het zendingshuis. Sommige inlanders bedreigen hem. Ze zeggen: we vermoorden je binnenkort. Kijk maar eens naar onze oogst. De eilandbewoners weten het wel. De oogst zal mislukken door de grote droogte. En dat komt natuurlijk door John Peyton. Na enkele dagen houdt John met enkele inlanders een kerkdienst. En juist op die dag valt er een geweldige regen. Zo beschermt de Heere zijn dienstknecht. Peyton gaat door met het werk. Hij werkt hard aan het vertalen van de Bijbel in de taal van de Tanezen. Gelukkig hoeft hij het werk niet alleen te doen. Bij de woning van Peyton helpen verschillende mensen. Abram, die eerst een kannibaal, een menseneter was, is nu een van zijn trouwste helpers. Ook hier zegen de Heere het werk van Peyton. Maar de duivel zit niet stil. Peyton is te weten gekomen dat er heilige mannen en priesters zijn die zeggen dat ze macht hebben om iemand te doden door toverbezweringen, zonder een wapen te gebruiken. Het is weer een keer oorlog. De heilige mannen en priesters met krijgers staan om Peyton heen. Peyton zegt: ik daag u uit om mij te doden door uw tovermiddelen. De mensen schrikken als ze dit horen. De priesters nemen de uitdaging graag aan. Ze willen Peyton graag uit de weg ruimen. Ze proberen van alles te doen. Maar wat ze ook proberen, het lukt hen niet om Peyton te doden. Peyton spot met hen. De priesters dreigen: we zullen u doden voordat het zondag is. De volgende zondag breekt aan. John wandelt naar het dorp. Veel mensen zijn toegestroomd. Peyton neemt het woord als hij in het dorp is aangekomen. Lieve vrienden, ik ben opnieuw gekomen om tot jullie te spreken over de Heere en zijn dienst. De priesters staan bedremmeld en kunnen niet anders dan toegeven dat zij hem door hun tovermiddelen niet hebben kunnen doden. En hun enige verklaring is dat God hem heeft beschermd. Hij is met hem, al de dagen tot de volleinding der wereld. Dan gaat Peyton op een tronk van een omgehouwen boom zitten en begint te spreken over de Heere. Hij vertelt over zonde en genade en over de komst van Gods Zoon in deze wereld. Twee van de toverdokters gaan dicht bij hem zitten en luisteren. Zij worden de beste vrienden van Peyton. Toch blijven zoveel mensen vijandig. Ze moeten niets van Peyton hebben. Peyton wordt bedreigd en aangevallen. Het wordt steeds moeilijker voor John om op Tanna zijn werk te doen. Hij probeert te ontsnappen. Dat is het enige wat hij nog kan doen. Maar dat hebben de Tanezen ook al in de gaten. Ze omsingelen hem. John Peyton kan geen kant meer op. Peyton bidt tot God. En ook nu helpt de Heere hem. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. De Tanezen staan stil en vluchten de bossen in. Na ongeveer 4 jaar werken op Tanna moet John het eiland verlaten. Heeft de duivel het dan toch gewonnen? Blijft alles donker op Tanna? Vlak bij Nieuw-Hebriden vaart een schip. Dayspring staat er op de boeg. Op het dek staat een man. Het is voor de 2e keer in zijn leven dat hij dit meemaakt. John Peyton, de trouwe dienaar van de grote meester, geeft de strijd niet op. Daar in de verte is het eiland al te zien. Tanna, het eiland met blijde en droeve gebeurtenissen. Hij denkt aan zijn vrouw en kind die daar begraven liggen. Hij denkt aan zijn vlucht vanaf Tanna. Zijn hart brandt nog steeds van verlangen om de boodschap te brengen aan heidenen. Samen met zijn tweede vrouw Margaret Whitecross gaat hij nu de heiden van het eiland Aniwa de boodschap brengen. Het lijkt wel hetzelfde als jaren geleden. Peyton is bezig met zijn huis op Aniwa te bouwen. De bewoners hebben een plaats uitgekozen voor hem. Ze denken op deze manier snel van hem af te zijn. Het is een heuvel waarop zij gewend zijn de botten van hun overwonnen en opgegeten vijanden te begraven. Iemand die daar iets bouwt zal dood neervallen. Maar er gebeurt helemaal niets. Tijdens de bouw van zijn huisje maakt John kennis met de bevolking. Terwijl Peyton bezig is zijn huis te bouwen, heeft hij spijkers en gereedschap nodig. Die zijn in de hut waar hij nu met zijn vrouw in woont. Hij schrijft op een plankje wat hij nodig heeft. Hij vraagt dan aan het oude dorpshoofd, die heel de dag nieuwsgierig toekijkt, om met dit plankje naar zijn vrouw te gaan. De oude inboorling Namakai vraagt: wat moet u dan hebben? John Peyton zegt: dat staat op dit plankje en mijn vrouw weet het wel. Vol ongeloof kijkt de man naar het plankje en weer vraagt hij: maar wat moet ik dan halen? En weer zegt Peyton: Het stukje hout vertelt wel aan mijn vrouw wat ik hebben wil. Het dorpshoofd denkt dat hij belachelijk wordt gemaakt. Maar na lang aandringen gaat hij toch naar de vrouw van Peten. Tot zijn grote verbazing kijkt hij op het plankje en haalt vlug de spijkers en het gereedschap. Als hij terugkomt bij de zendeling, wil hij uitleg hebben. John leest de woorden op het plankje voor in zijn eigen taal. Hij zegt daarbij dat God op dezelfde manier tot ons spreekt door zijn boek. Als Namakai leert lezen, kan hij weten wat God tot hem spreekt als hij de Bijbel leest. Namakai helpt Peter nu heel goed bij het vertalen van de Bijbel. Hij legt uit hoe de Tanezen sommige dingen noemen. Peter weet dan dat de Tanezen de vertaling in ieder geval kunnen begrijpen. Het is al lang erg droog op Aniwa. De regen is diep weggezakt in de grond. De inlanders hebben steeds meer vruchten nodig om vocht binnen te krijgen. Ook voor het zendingsechtpaar met hun helpers is het een probleem om genoeg drinkwater te krijgen. Daarom besluit Peten na ernstig bidden een put te graven om zo regen uit de grond te krijgen. Hij vertelt zijn plan aan het dorpshoofd Namakai. Namakai vraagt: ben je je verstand kwijtgeraakt? John Peten gaat biddend aan het werk. De mensen helpen hem alleen tegen betaling. Hij maakt stevige wanden en na enkele dagen graven is de put ongeveer 10 meter diep. Op een avond zegt hij tegen een nieuwsgierige Namakai: kom morgen, want ik hoop en geloof dat de Heere jullie regen uit de aarde zal geven. Namakai antwoordt: nooit zult u regen uit de aarde zien komen. Toch herhaalt Peten zijn uitnodiging. Groot is zijn vertrouwen, maar soms twijfelt hij ook. Zou het water afkomstig uit de omringende zee niet zout zijn? Maar dan? Wat een wonder! De volgende dag graaft hij nog weer een halve meter en borrelt er zoet water, helder en fris, uit de grond. Peten looft en prijst de Heere voor deze wonderlijke gave. Hij laat een emmer water naar boven takelen. Het dorpshoofd met tientallen nieuwsgierigen mogen kijken, ruiken, aanraken en proeven. Ze kunnen het haast niet geloven, maar het is toch echt waar. Dit is regen uit de grond. Petens gebed is verhoord. Daarom dankt hij de Heere. Deze gebeurtenis is het middel in Gods hand om de kracht van het heidendom te breken. Nergens op het eiland is zoet water te vinden. Hoeveel putten er ook gegraven worden, alleen deze ene put geeft zoet water. Het wonder is heel erg groot. De volgende zondag preekt het dorpshoofd Namakai. Nog nooit zijn er zoveel mensen bij elkaar gekomen. Veel mensen zijn onder de indruk. Veel inlanders brengen nu hun afgoden bij de zendeling. De afgoden worden verbrand of begraven. Hun leven verandert. Elke morgen en avond nemen de gezinnen de tijd om tot God te bidden. Alle bewoners van Aniwa komen op zondag naar het zendingskerkje. Op 24 oktober 1860 worden er voor het eerst mensen gedoopt. Ook wordt voor de eerste keer op het eiland Aniwa het heiligavondmaal bediend. Wat is Peten verwonderd? Zijn hart is vol vreugde. Zelf zegt hij dat hij bij het uitdelen van het brood en de wijn een voorsmaak had van de vreugde in de hemel, die zijn hart bijna in stukken brak. Vele jaren mag Peten werken op Aniwa. Er worden schooltjes gebouwd. Ook worden de inlanders onderwezen in de wet van God. Wanneer ze vragen hebben, komen ze naar Peten toe. Soms zijn er moeilijke situaties en komen sommige zonden toch weer terug, zoals bijvoorbeeld het dienen van de afgoden. Het lesgeven en steeds verder vertalen van de Bijbel in de Aniwa-taal is Petens belangrijkste dagtaak. Met vreugde mag hij dit dagelijks doen. Peter heeft veel vrucht op zijn arbeid mogen zien, maar ook de tegenstand blijft elke keer weer. Toch mag het geloof overwinnen. Aniwa wordt een christenland. En vanuit Aniwa zijn inboorlingen, door de Heilige Geest gedreven, ook naar Tanna gegaan. Ze hebben naar het evangelie gebracht. God is genadig. Peten heeft geleerd dat het waar is wat de Heere gezegd heeft tegen zijn discipelen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding der wereld. Peten sterft op 83-jarige leeftijd. Hij heeft de zegen die God aan de verre eilanden van de stille Zuidzee gaf met eigen ogen mogen zien. Als een trouwe dienstknecht mag hij ingaan in de vreugde zijns Heeren. We gaan zingen Psalm 86, vers 5 en vers 6. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn neer en uw naam ter ere leven. Gij zijt groot en hoog verheven. Gij doet duizend wonderheen. Gij zijt God, ja, Gij alleen. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Heer, mijn God, ik zal u loven, heffend ganse hart naar boven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid.
Versen lezen uit Psalm 17 en daarna deze avond afsluiten met gebed. Psalm 17 vanaf vers 6. Ik roep u aan, Omdat gij mij verhoort, o God, neig uw oor tot mij, hoor mijn rede. Maak uw weldadigheden wonderbaar, gij die verlost, degene die op u betrouwen, van degene die tegen uw rechterhand opstaan. Bewaar mij als het zwart des oogappels, verberg mij onder de schaduw uw vleugelen. Laten we samen danken en bidden. Heere, we mogen uw grote naam ootmoedig dank zeggen, dat we zo vanavond deze contactavond weer mochten houden, dat we naar uw woord mochten luisteren en ook naar het zendingsverhaal, waar we ook gehoord hebben hoe u werkte in het verleden op de zendingsvelden. En u bent u, Heere Jezus Christus, gisteren en heden dezelfde tot in alle eeuwigheid. En daarom bidden we ook voor de zending ver weg bij hen die nooit van uw woord gehoord hebben, maar ook hier dichtbij, ook in ons eigen land, in ons eigen dorp. Heere, breid uw koninkrijk uit, dat het waar mag zijn wat we gezongen hebben. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht uit alle landen, zullen tot u komen, Heere, en bukken voor uw aanschijn, Heer. Ja, dan is het een en dezelfde weg die we ook gehoord hebben uit Psalm 143. Een boeteling in de woestijn van Juda, met zijn knieën in het zand. Hij hief zijn ogen op tot u en hij bad. Heer, geef ons ook die gestalte. Voor het eerst, maar ook elke keer opnieuw. Leer ons allen naar uw wil te handelen. Want dan zullen we in uw waarheid wandelen. Neig ons hart, Heere. En voeg het samen. Ook na ontvangen genade is dat zo nodig. Dat elke keer weer geneigd wordt tot de vrees van uw naam. Om in die weg in u te eindigen. Want uw goede tierenheid is beter dan het leven. Dat onze lippen u zouden prijzen. Van u aan tot in alle eeuwigheid. U bent het zo waard om gediend en gevreesd te worden. U de drie enige God die zondaren zoekt. Die zondaren behoudt. Die gekomen is, we hebben het afgelopen zondag ook gehoord, om te zoeken en zalig te maken wat verloren ligt. Doe het ook in onze grote gemeente, Heere. Denk aan ons toch in genade. Ook in het beroepingswerk. Geef toch de man naar uw raad. En dat zullen we doen op uw tijd en op uw wijze. Maar geef dat we ons verwonderen mogen. We hebben niets verdiend, Heere. Maar doe het toch uit genade. En dat we boven alles mogen ervaren dat u als die grote opperherder met uw geest en met uw genade onder ons woont en werkt. We hebben niets verdiend, Heere. Uw goede geest geleide ons allen in een effen land. Dat vragen wij in de vergeving van al onze zonden om Jezus' wil. Amen.